Goedenavond gemeente en andere belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee J. Lohuis uit Scherpenissen mag voorgaan. De volgende afkondigingen namens de kerkenraad. Volgende week zondag 14 november hoopt zowel in de ochtend als ook in de avonddienst onze eigen dominee Trampen voor te gaan. Inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collect is voor de diaconie ten behoeve van de kerstuitdeling aan de minst bedeelden in de burgerlijke gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Wilt u straks bij het verlaten van de kerk proberen de 1,5 meter in acht te nemen? De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 89 en daarvan het 7e en 13e vers. Psalm 89 vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En het 13e, ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. En wat er verder volgt in het 7e en het 13e van Psalm 89. Zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 66, vers 1. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Zing de eer zijns naams met dankbare psalmen. Psalm 66 en daarvan het eerste vers. Nadat wij met de woorden van het apostolicum geloofsbelijdenis hebben gedaan en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen 1 Koningen 9, de versen 1 tot en met 9. 1 Koningen 9 en daarvan de eerste 9 versen. In 1 Koningen 9, te beginnen bij vers 1, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Het geschiedde nu, als Salomo voleind had te bouwen het huis des Heren en het huis des Konings, en al de begeerte van Salomo die hem gelust had te maken, dat de Heren ten andermale Salomo verscheen, gelijk als hij hem in Gibeon verschenen was. En de Heere zeide tot hem, ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt. Ik heb dat huis geheiligd, hetwelk gij gebouwd hebt, opdat ik mijn naam aldaar tot in eeuwigheid zette. En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn te allen dagen. En zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, met volkomenheid des harten en met oprechtheid om te doen naar al wat ik u geboden heb en mijn inzettingen en mijn rechten houden zult. Zo zal ik de troon uw koninkrijks over Israël bevestigen in eeuwigheid, gelijk als ik gesproken heb over uw vader David, zeggende, geen man zal u afgesneden worden van de troon Israëls. Maar zo gij die u ten eenenmale afkeren zult, gij en uw kinderen van mij na te volgen, en niet houden zult mijn geboden en mijn inzettingen, die ik voor uw aangezicht gegeven heb, maar heen gaan en andere goden dienen, en u voor dezelfde nederbuigen zult, zo zal ik Israël uitroeien van het land dat ik hun gegeven heb, en dit huis, het welk ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. En Israël zal tot een spreekwoord en spotrede zijn onder alle volken. En aangaande dit huis dat verheven zal geweest zijn, al wie voor hetzelfde voorbij gaan zal, zal zich ontzetten en fluiten. Men zal zeggen, waarom heeft de Heere al zo gedaan aan dit land en aan dit huis? En men zal zeggen, omdat zij de Heere hun God verlaten hebben, die hun vaderen uit Egypteland uitgevoerd had, en hebben zich aan andere goden gehouden en zich voor dezelfde nedergebogen en die gediend, daarom heeft de Heere al dit kwaad over hen gebracht. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, u brengt ons vanavond onder de bediening der verzoening. Want wij zijn schuldige mensen. En u bent een barmhartig God. En u wilt uw schuldige mensen barmhartigheid bewijzen en hen met u verzoenen. Nee, dat gaat niet ten koste van uw recht. Want uw rechtvaardigheid heeft zijn vervulling gekregen in het offer van uw lieve zoon. En daarom kunt en wilt u vanavond de gerechtigheid van de Heer Jezus in de belofte aanbieden aan zondaren. O, beseften wij vanavond toch maar recht wat een voorrecht dat we hebben. Dat u ons onder uw woord brengt, onder de bediening der verzoening. En dan vraagt u vanavond aan de jongste tot en met de oudste, van de kleinste tot de grootste. Kan ik u ergens mee van dienst zijn? O, wat is het toch een verschrikkelijk ongeloof als we u, o Heere Jezus, vanavond wegsturen. En tegelijkertijd bedelen we u om een kruimel waarachtig geloof. Om dat genadige aanbod van de Heere Jezus aan te nemen en daarop in te gaan. En dan zullen we nooit iets aannemen als we niet in ons verstand hebben overlegd dat het goed voor ons is. O, leert u ons vanavond de Heere Jezus op het hoogst te waarderen. Omdat niemand anders ons met u kan verzoenen. Omdat er geen ander offer geldig is voor u. Laat ons vanavond onze diepe schuld en ons verdorven hart zien. Doe ons erkennen, Heere, dat wij goddeloze mensen zijn. Maar o wonder, o wonder, o wonder. U wilt goddeloze met uzelf verzoenen. O wonder, o wonder, o wonder. U wilt zondaren zalig maken. U, o Heere Jezus, stelt er uw eer in. Laat dan vanavond uw naam verheerlijkt worden. Heere, doe ons opmerken dat u een twist heeft met Nederland, met deze wereld, met de kerk. We hadden vorig jaar gedacht het virus onder controle te krijgen en weer verder te kunnen. Maar in het grote geheim van uw langmoedigheid en in uw grote genade zet u daar nog eens een streep door. Nee, niet dat het allemaal zo aangenaam is voor het vlees. Doe ons maar met de wereld bukken onder het oordeel. Toch, Heere, dat u ons nog niet laat gaan. Dat u ons nog waarschuwt. Want corona wil ons leren dat u God bent. En dat u de touwtjes in handen heeft. En dat u regeert. En dat wij, nietige, broze mensen, niets in de melk te brokkelen hebben. Geef ons maar een bescheiden plek in ootmoed en nederigheid des harten. We hebben gezondigd, Heere. En geef dat dat geen woorden zijn, maar dat dat een zaak is van ons hart. Dat we ons verootmoedigen. Romeinen leert ons dat als een samenleving zich te buiten gaat in genotszucht, u het oordeel van explosieve homoseksualiteit over zo'n samenleving uitgiet. En Heere, daar zitten we nu middenin. O, open toch onze ogen. Wij hebben de Schepper verlaten en we hebben het schepsel verkozen boven de Schepper. Maar geef dat er nu bekering mag plaatsvinden en dat we vanavond liever u hebben dan al het goud van de wereld. Heere, open uw woord. Open onze harten voor uw woord. Help ons vanavond in het luisteren en in het spreken beide. Geef ons een onvergetelijke dienst. Mogen we uw hart zien. Maar Heere, leer ons ook, als we ons niet bekeren, dat we dan ook gewis voor uw straffen mogen beven. We dragen het volk van de Joden aan u op in bijzonder. Zegen ook alle werk van zending en evangelisatie. Gedenk onze overheid, onze koning en koningin. Gedenk, Heere, de mannenbroeders van de kerkenraad en onze medebroeder die u aan deze gemeente verbonden heeft. Zegen hem en stel hem tot een rijke en een overvloedige zegen hier en elders waar hij het woord mag verkondigen. Zie op ons in gunst er neer van boven. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Zingen we eerst nog van Psalm 121, de versen 2, 3 en 4. Hij is al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Het derde zijn wacht waarop men hopen mag. Zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt. En het vierde, de Heere, zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. 121 vers 2, 3 en 4. Met Gods hulp willen wij vanavond stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Koningen 9, de verse 1 tot en met 9. Ik lees u daarvan alleen nog het eerste en het tweede vers. Het geschiedde nu, als Salomo voleind had het bouwen het huis des Heren en het huis des Konings, en al de begeerte van Salomo die hem gelust had te maken, dat de Heer het een andere malen Salomo verscheen, gelijk als hij hem in Gibeon verschenen was. Tot zover. De Heere verschijnt weer aan Salomo. Wij letten op een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats wanneer, vers 1 en 2. In de tweede plaats ter bevestiging, vers 3. In de derde plaats met een belofte, vers 4 en 5. En tenslotte tot waarschuwing, de versen 6 tot en met 9. De Heere verschijnt weer aan Salomo. Ten eerste wanneer, vers 1 en 2. Ten tweede ter bevestiging, vers 3. Ten derde met een belofte, vers 4 en 5. En tenslotte ter waarschuwing, de versen 6 tot en met 9. De Heere verschijnt voor de tweede keer aan Salomo op een bijzondere wijze. Er wordt nadrukkelijk naar verwezen op dezelfde manier zoals de Heere destijds Salomo verscheen te Gibeon. Die eerste keer, dat was aan het begin van de regering van Salomo. Salomo was toen een jonge man van ongeveer 20 jaar. Toen stond er heel nadrukkelijk geschreven dat Salomo de Heere lief had en wandelde in de inzettingen van zijn vader David. Wat leefde Salomo toen teer? Hij kon eigenlijk geen stap zonder de Heere zetten. Hij voelde dat hij in eigen kracht niets vermocht. En dat bleek ook wel, want toen de eerste keer de Heere aan hem verscheen, toen gaf de Heere aan Salomo, laat ik maar zeggen, een blanco check. Hij zegt, Salomo, wat wil je hebben? De Heere kende het hart van Salomo. En de Heere wist dat Salomo geen misbruik zou maken van die blanco check. Maar dat Salomo dingen zou vragen in overeenstemming met de wil van de Heere. Als vanavond nu de Heere eens aan u en mij zou vragen, zeg het maar. Wat wil je hebben? Wat zouden we dan de Heere antwoorden? Leeft er vanavond iets in ons hart? Zeggen, Heere, als uw koninkrijk maar gebouwd wordt. Maar daar ging het Salomo om. Deze jonge koning voelde zijn onbekwaamheid om dat volk van God te regeren. De Heere had hem koning gemaakt over dat volk dat de Heere had uitverkoren. En Salomo vroeg om wijsheid om koning te kunnen zijn over Gods verbondsvolk. Zie je wel? dat Salomo niet iets vroeg voor zijn eigen. Zie je wel dat het Salomo niet ging om rijkdom, om eer, om groot te zijn? Hij had maar één verlangen, om dienstbaar te mogen zijn in Gods koninkrijk. Heere, help me, bekwaam om koning te zijn, om de taak die u op mijn schouders hebt gelegd, uit te voeren naar uw wil. Wel, dat was de Heere behagelijk. De Heere zegt, Salomo, omdat je dat gevraagd hebt, zal ik al het andere ook aan je geven. Rijkdom, eer en aanzien. Zodat er naast Salomo geen koning is geweest die zo wijs en die zo gezegend was als Salomo. Nog een keer. Als de Heer het nou vanavond aan ons zou vragen. Al wat u ontbreekt. Wat zou u dan vragen? Ben je nu uit alleen maar op je eigen voorspoed? Of zeg je nee, Heere, als ik maar nuttig mag zijn in uw koninkrijk. En als u mij vanavond maar de kracht geeft om te willen wat u wilt. In het Nieuwe Testament heeft de Heere Jezus overigens gezegd, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Zou je nu in Jezus' naam kunnen bidden? Voor de zonde? Voor zondige begeerten? Voor je eigen eer? Zou de Heere Jezus nu zo diep geleden hebben? De dood ingegaan zijn? De toren van God gedragen hebben? Om ons vlees te voeden? Nee toch. Dus daar heb u in feite diezelfde blanco check. De Heer Jezus zegt, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. En dan gaat het erom dat het in overeenstemming is met de wil van de Vader. Dat zal hij u geven. Ja, toen de Heere de eerste keer aan Salomo verscheen, toen sprak de Heere niet alleen, maar toen gaf hij ook Salomo de gelegenheid om te antwoorden. Maar, dit keer is God alleen aan het woord. Nu heeft Salomo slechts te luisteren. Nu verschijnt de Heere met een zeer indringende boodschap. Want het zwaartepunt van deze verzen ligt toch op de laatste verzen, 6 tot en met 9. En nu laat de Heere Salomo niet zeggen. Luister eens, Salomo. En overdenk eens dat woord en neem het ter harte. Wat een wonder, hè. Dat de Heere nog een keer verschijnt. En dat hij Salomo waarschuwt om terug te keren van de weg die hij is ingeslagen. Wanneer verschijnt de Heere nu aan Salomo? Want de Heilige Geest, met eerbied gesproken, stelt dat tijdstip breedvoerig aan de orde in vers 1. En die breedvoerigheid geeft nadruk. Dus blijkbaar is het niet onbelangrijk om dat tijdstip onder ogen te zien. De Heere komt op een bepaald moment in het leven van Salomo om zich aan Salomo te openbaren. En om Salomo die waarschuwing mee te geven. Het kan zijn, want de verklaarders zijn het er niet helemaal over eens. Het kan zijn dat de Heere dus direct na de tempelbouw aan Salomo verschenen is. Want wij weten dat Salomo zo'n 7,5 jaar over de tempel heeft gebouwd. En aansluitend nog eens 13 jaar aan zijn eigen paleis. En dat is dan ook de tweede mogelijkheid, dat de Heere dus pas na 13 jaar verschenen is aan Salomo. Dus toen en de tempel afgebouwd was en het paleis klaar was. Dus of direct na de tempelbouw, of het duurde nog 13 jaar nadat de tempel klaar was en Salomo ook zijn paleis gebouwd heeft. Beide mogelijkheden kunnen waar zijn. Laten we dan iedere mogelijkheid eens wat nader onder de loep nemen. Toen Salomo de tempel had gebouwd, toen is daar een groot inwijdingsfeest geweest. En de Heere heeft geantwoord door met een zichtbare wolk de tempel als het ware te gaan bewonen. Dus de tempel werd ingewijd door de Heere zelf. Wat is dat een machtig feest geweest. Want wij lezen dat Salomo zelfs een deel van het voorhof heeft geheiligd. Terwijl er 14 dagen lang feest was, is men 14 dagen lang bezig geweest om offeranden te offeren. Duizenden dieren zijn geofferd tot eer van de Heere. Want de Heere wilde wonen onder zijn volk. Dat was zo groot. Dat gaf zo'n intense vreugde. En terwijl dat feest van de inwijding van de tempel gevierd werd, werd er tegelijkertijd nog een ander feest gevierd, het Loofhuttefeest. En dat Loofhuttefeest, dat is een van de meest vrolijke feesten die Israël kende. Dus het was dubbel feest, daar op het tempelplein. Het was dubbel feest, daar in Jeruzalem. De harten waren verheugd in God. Er was zo'n intense blijdschap onder het volk. Er was zo'n tevredenheid. Want de Heere was in hun midden. En als de Heere er is, dan is er vreugde. Als de Heere er is, dan is er blijdschap in je hart. Daarom zal er in de hemel eeuwige blijdschap op de hoofden van Gods kinderen zijn. Want daar zullen ze altijd met de Heere zijn. Altijd. Kijk. En toen kwam de Heer. En ik heb gezegd, de nadruk ligt op de verzen 6 tot en met 9. De waarschuwing die uitgaat. Dat ze straks de afgoden zullen dienen. Dat de tempel zal worden afgebroken. Dat het volk in de ballingschap zal worden weggevoerd. En dat de Israëlieten tot een spot en een smaad zullen worden. Omdat ze gezondigd hebben. Kan dat, Salomo? Terwijl je hart zo vrolijk in de Heere is? Zou je dan zo ver kunnen afwijken? Zou het dan zo laag kunnen aflopen? Het is alsof de Heere Salomo waarschuwt en zegt, denk erom, Salomo. Nu bent u op een geestelijk hoogtepunt. U bent zeer vrolijk in mij. Maar houdt u zelf niet te goed dat u zo diep kunt wegzakken. En dat u zo kunt zondigen met uw volk. Dat straks deze tempel waar ik nu wil wonen, afgebroken zal worden. Wat een les. Is dat zo? Kunnen die twee zaken zo dicht bij elkaar liggen? Leest u maar eens in Matthäus 26. Daar houdt de Heer Jezus voor het eerst avondmaal met zijn discipelen. En dan waarschuwt hij zijn discipelen na het avondmaal: in deze nacht zullen jullie allemaal aan mij geërgerd worden. Zou dat kunnen, Heer? Zou het kunnen als je vanavond goed kerkt? Als je een blijk van Gods gunst in je hart hebt gehad? Als er vreugde in je ziel is? Als er misschien wel een heimwee is om bij de Heere te zijn? Zou het dan kunnen dat je je morgen ergert aan de Heere Jezus? Nog een voorbeeld. Hooglied 4 en 5. Wat heeft de bruid gesmeekt, verlangd, gebeden, gezucht, of haar bruidegom wilde komen, en hij kwam. Want al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. En toen is ze in slaap gevallen. Toen is ze lui geworden. Toen heeft ze haar rok uitgetogen en is op bed gaan liggen. En toen haar liefste kwam en er stond aan haar deur, deed ze niet open. Kan dat? Blijkbaar wel. Hier heeft u 3 voorbeelden uit de Bijbel dat een hoogtepunt en een dieptepunt zo dicht bij elkaar kan liggen. Dat je het ene moment je kunt verheugen in de Heere, en dat je het andere moment nog te lui bent om de Heere Jezus open te doen. Wat een les. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wat een les dat het hart van een kind van God arglistig is. Dodelijk. Meer dan enig ding. Salomo neemt deze waarschuwing vanavond ter harte. En weest waakzaam ten allen tijden. Want blijkbaar zijn geestelijke hoogtepunten hele gevaarlijke plaatsen. Waar je zomaar zorgeloos kunt worden. Waar je zomaar in slaap kunt vallen. En waar je zomaar een prooi kunt worden van de vorst der duisternis. Dus dat is 1. Het zou kunnen zijn dat de Heere terstond na die intense vreugde op het tempelplein weer aan Salomo verscheen. En als het ware zei: Salomo, wees waakzaam. Laten wij die les ter harte nemen. Laten wij dit woord meenemen naar onze huizen. Laten we niet denken als we vandaag een zegen hebben gehad dat we morgen niet vatbaar zijn voor de zonde. Laten we nooit denken dat we de buit binnen hebben en dat we al in de hemel zijn. Maar waakt ten allen tijden. Toch staat er heel duidelijk, het geschiedde nu, als Salomo voleind had te bouwen, het huis des Heren en het huis des konings. En al de begeerte van Salomo die hem gelust had te maken. Wat betekent dat? Wel, tempel en paleis zijn niet casco gebouwd. Nee, ingericht. Elk detail zoals Salomo het graag had, is in orde. 13 jaar lang heeft Salomo over zijn eigen paleis gebouwd. Dat kun je vanavond verkeerd invullen. Foei, Salomo. 7 over de tempel, 13 over uw eigen huis. Die verhouding klopt niet. Maar het kan ook zijn dat Salomo haast gezet heeft achter de tempelbouw. En dat hij met de bouw van zijn paleis het wat rustiger heeft aangedaan. Die verklaring is zeer aannemelijk. Maar het is dus blijkbaar nu al 13 jaar geleden dat Salomo zo'n diepe vreugde had in de Heere. En dat ze daar als het ware van vreugde gedanst hebben op dat tempelplein. Toen heeft Salomo zich bezig gehouden met de bouw van zijn paleis. Mocht dat niet? Ja, dat mag wel. Maar het lijkt erop dat die paleisbouw hem zo in beslag heeft genomen, dat hij langzaam maar zeker de Heere is vergeten. Dat de bezigheden met de aardse dingen ten koste zijn gegaan van zijn geestelijk leven. En dan komt na 13 jaar de Heere hem waarschuwen. Salomo, keer terug van de weg die je ingeslagen bent. En misschien is er vanavond wel iemand in water. Laat ik dat nu eens vragen aan de kinderen van God. Hoe was het toen? Toen in het begin. Toen je de Heere zo nodig had. Toen je zonder hem niets kon. Toen je die intense vreugde genoot in de Heere. En hoe is het nu? Misschien wel in beslag genomen met tot op zekere hoogte geoorloofde dingen, de bezigheden, de zorgvuldigheden van het leven. Dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Daarom bekeert u, indien niet, ik zal de kandelaar van u wegnemen. Dus dat kan ook. Dat Salomo toen zo dicht bij de Heere leefde en wandelde in de inzettingen van zijn vader David. En toen de Heere vroeg, wat wil je hebben Salomo? Heere, geef me wijsheid om uw volk te richten. Want in eigen kracht kan ik niets. Maar langzaam maar zeker schijnt Salomo de Heere vergeten te zijn. En is zijn geestelijk leven opgedroogd. Er is niet meer die hartelijke vreugde. De Heere staat niet meer op de eerste plaats. De dingen van dit leven hebben zijn hart ingenomen. Hij was bezig met de details, met het decorum van zijn paleis. En hij wilde tot in de puntjes geregeld hebben hoe hij daar wonen zou. En dan moet u maar lezen in een van de vorige hoofdstukken. Zijn paleis, dat loog er niet om. Het huis van de Libanon, een rusthuis, bijgebouwen, een huis voor zijn vrouw, een paleis voor zichzelf, een zaal waar hij recht hield. Het was één schitterend huis dat Salomo daar gebouwd had. En het was tot in het detail af. Waar Salomo? Waar is de Heere? Bekeert u, zegt de Heere na 13 jaar. Dat is ook een wonder. Dat de Heere vanavond juist met dit woord komt in uw leven. Omdat u zo ver van de Heere en zijn dienst bent afgeweken. En dat hij vanavond zegt, hoe is het nu? Is het hetzelfde als toen? Verheugd in God. Dat je zegt, Heere, u bent naar waarde nooit te danken. Of is het alleen nog sleur en vorm? Maar het kloppende hart wat het toen was, dat is weg. Dat is er niet meer. Als dat zo is, dan wordt Salomo ernstig gewaarschuwd om zich te bekeren van dit sluipende proces van afwijken. Daar word ik niet graag mee geconfronteerd. Dat sluipende proces van afwijken van de Heer. Onze tweede gedachte. Ter bevestiging. Vers 3. Goed opletten. Het zwaartepunt ligt op de waarschuwing. De Heer gaat Salomo waarschuwen. En moet toch eens letten. Wat de Heer het eerste zegt. Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord. Dat is wat. De Heere zegt, ik heb dit huis geheiligd. Wat betekent dat? De Heere zegt, ik ga er wonen. Daar heb je toch om gevraagd, Salomo. Maar wat heb je nu aan een lege tempel?
Wat heb je nu aan een prediking waar Christus niet in is? Wat heb je nu aan een samenkomst waar de Heere niet is? Hofni en Pinehas hebben zich zo vergist toen ze die ark, die houten kist die met goud was overtrokken, meenamen in de strijd. En dat volk, net zo dwaas, juichte toen ze de ark zagen. Maar God is niet opgesloten in een kist. Wel, nee. Maar de Heere zegt Salomo, ik wil er wonen, in dat huis. Als een bijzondere plaats van mijn bijzondere tegenwoordigheid. En ik zal je gebed verhoren. Als mensen hier nu komen in deze tempel. En ze komen met hun schuld en ze belijden die schuld. Dan zal ik ze ook de schuld vergeven. Want daar had Salomo om gebeden. In het vorige hoofdstuk. Dat hele lange gebed van Salomo. 7 beden, maar liefst. En de meeste van die beden, dan zegt Salomo, als ze nu komen, hè, wanneer u ze gestraft hebt met oorlog of met hongersnood of wat iets meer zijn. En die mensen die komen tot inkeer, zelfs de heidenen. En ze komen hier in de tempel om schuld te belijden. Hoor dan in de hemel en verhoor en vergeef hun zonden. En wat zegt de Heere nou vanavond? Ja, wat zegt de Heere nu tegen Salomo? Na 13 jaar, ik heb uw gebed verhoord. Als ze komen, dan zal ik ze ook vergeving schenken. Dus het eerste wat de Heere doet in deze verschijning, dat is dat hij Salomo bevestigt. Want toen de tempel werd ingewijd, toen had de Heere ook al zijn bevestiging gegeven. Door middel van die wolk kwam hij wonen in dat huis. En de Heere had, lees je in 2 Kronieken 7, vuur van de hemel laten komen en dat eerste offer aangestoken. Dat waren allemaal bevestigingen dat deze tempel en dat deze dienst hem aangenaam was. Met andere woorden, het was de dienst die de Heere zelf gegeven heeft. Want wij kunnen op onze eigen manier God wel willen dienen, maar dat is maar de vraag of de Heere daar zijn zegen over geeft. Nee, dat is helemaal geen vraag. Want eigenwillige godsdienst, daar heb je nu helemaal niets aan. Dus de Heere heeft toen al laten blijken, zo is het goed. Zo wil ik het hebben, de dienst der verzoening. En dan moet je opletten. Nu is Salomo in dat sluipende proces van afwijken gekomen. U moet thuis maar eens dat gebed van Salomo nalezen. Meestentijds als ze dan met zonde en met schuld komen. En nu is Salomo zelf zondaar. Nu is hij zelf schuldenaar geworden. Nu heeft hij gebeden vroeger voor een volk dat afweek. En nu is hij zelf koning aan het afwijken. Dat is wat. En wat zegt de Heere nu als eerste tegen Salomo? Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord. Wat toen gold voor het volk waar u zo voor heeft gebeden. En waar u zo voor heeft gepleit bij mij. Dat geldt nu ook u, Salomo. Zelfs na 13 jaar. Is dat nog geen heerlijk woord vanavond? Is dat nog geen machtig woord? Als er nu iemand in waarder is, die misschien al jaren is afgeweken van die verborgen omgang met de Heere. Van die tere omgang met de Heere. En voor de vorm hier wel zit. Misschien zelfs voor de vorm nog een ambt bekleedt. Dat kan. En dan laat de Heere zijn hart zien. En zegt, als zo is. En je kom vanavond met je schuld bij mij. Ik heb uw gebed verhoord, Salomo. Daar is vergeving. Altijd bij de Heere geweest. Zul je nou vanavond die waarschuwing ter harte nemen? Een waarschuwing die omkleed is met dat liefdeshart van de Heere. Want als de Heere waarschuwt, dan doet hij dat niet opdat wij zouden verderven en verloren gaan. Allee, de Heer zegt, ik heb niets liever dan dat je je bekeert van die boze wegen en dat je terugkomt naar mij. Of laat de Heer zijn hart zien dat vergevingsgezind is. Maar toch kijken wat de Heer zegt. Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt. Ik heb het huis geheiligd, het welk gij gebouwd hebt, opdat ik mijn naam daar in eeuwigheid zette. En, zegt hij, mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn, te allen dagen. Heeft God ogen? Heeft God een hart? Niet letterlijk natuurlijk, maar God is een geest. En een geest heeft geen ogen en een orgaan wat wij hart noemen, dat klopt, waardoor wij in leven blijven. Maar dat is op een menselijke wijze uitgedrukt om iets te laten zien wie de Heere is. God heeft ogen. Misschien is er vanavond wel iemand die zegt, Heere, ziet u me nog wel? Maar dat kan, hè? Dat je zomaar ergens in een verborgen hoekje je knieën buigt. Dat je zo eenzaam en ellendig bent. Zou God wel weten van mijn droevig lot? Als je ergens je knieën gebogen hebt en je schuld beleden, omdat je zo diep gevallen bent, Heere, ziet u me nog wel? Dan zegt hij vanavond, jazeker, ik zie je. Is dat geen wonder? Als je zo eenzaam bent, dan zegt de Heer, maar ik weet wel van je af, hoor. Ja, dat is één. En dan dat hart. Dat betekent dat hij bewogen is. Met zondaren. Hij kijkt niet onverschillig naar zo'n bidder. Hij kijkt niet vol afschuw naar zo'n bidder. Hij kijkt niet uit de hoogte, zoals wij dat soms kunnen doen, naar zo'n bidder. Maar hij kijkt met innerlijke ontferming naar zo'n bidder. Salomo, nee, laat ik dan maar gelijk wijzen op die meerdere Salomo die dat pleit voor zijn volk. En hij zal omwille van de Heere Jezus horen. Omwille van de Heere Jezus. Ziet God zo'n ellendige zondaar. En is hij met innerlijke ontferming bewogen over die zondaar. En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn. Te allen dagen. Hoe kan dat? Hoe dat kan. Dat zal ik u zeggen. Toen zijn eigen kind daar aan het vloekhout hing, hè? Zijn eigen kind. En toen dat kind riep, mijn God, toen wendde God zijn ogen af, zijn eigen kind. Dat zouden wij doen, hè, bij de vuilste zondaar, die ons keer op het hart heeft getrapt. Je zou je ogen van hem afwenden, ik wil het niet meer zien. En je zou een hart hebben dat vervuld is met afschuw. Echt. En dat doet de Heer nu. Als zijn eigen kind daar roept. Uit de diepten van de ellende. En dat waren echt diepten. Die voor ons onpeilbaar zijn. Toen heeft God zijn ogen afgewend. En als het ware een zwart gordijn daar getrokken over Golgotha. En had God toen een hart dat bewogen was met zijn kind? Nee. God handelde naar recht om zijn kind voor eeuwig te vertoemen. Want dat gebeurde daar in die 3 uren duisternis. Daar komt Al Gods toren, al Gods golven en baren, over zijn eigen kind uitgestort. Dat is nou het hart van de Heer. Omdat hij vanavond zou zeggen over de gemeente van Waarder. En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn. Te allen dagen. Elke dag. Als je het weer verzondigd hebt. Elke dag. Als je weer als schuldenaar bij de Heere komt. Elke dag. Als je je vuile handen moet laten zien, dan mag ik u als een dienaar van Christus wegen verkondigen, het hart van mijn zender. Zo is God. Als je in schuld komt, in je zonden en ellende, dan zit de Heer je aan, vol ontferming, vol mededogen. En dat bevestigt de Heer aan Salomo. Ja, aan Salomo. 13 jaar lang afgeweken is van de Heere en zich op dat glibberige pad bevindt om telkens verder af te wijken. Dan zegt de Heere, maar Salomo, luister. Als je terugkeert, dan heet ik je hartelijk welkom. En dan hebben we toch vanavond gezien dat een dominee er niet te goed voor is en dat u er niet te goed voor bent om jaren, jaren, jaren af te wijken. En wat zegt de Heer? Als je vanavond terugkomt, dan ben je hartelijk welkom. De Heer verschijnt weer aan Salomo, onze derde gedachte, met een belofte. Maar leest u maar mee in vers 4 en 5. En zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, met volkomenheid des harten en met oprechtheid, om te doen naar al wat ik u geboden heb, en mijn inzettingen en mijn rechten houden zult, zo zal ik de troon uw koninkrijks over Israël bevestigen in eeuwigheid. Gelijk als ik gesproken heb over uw vader David, zeggende, geen man zal u afgesneden worden van de troon Israëls. Hoor je dat? De Heere doet een belofte in vers 5. Maar er gaat wel een voorwaarde aan vooraf in vers 4. Dus wij spreken over een voorwaardelijke belofte. Ik zal u nog een voorbeeld geven van wat een voorwaardelijke belofte is. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. De Heer Jezus is niet voor alle mensen gestorven. Ik zeg u vanavond niet, de Heer heeft u lief, het komt allemaal met u goed. Nee, hij heeft wel de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon gaf, maar op voorwaarde dat u in hem gelooft, dan zult u niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zie je? Dat is een voorwaardelijke belofte. Dus je moet eerst geloven en dan is er behoud. Wel, zegt de Heere, ik zal de troon van uw koninkrijk over Israël bevestigen in eeuwigheid. Maar, er gaat wel wat aan vooraf. Zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, zoals uw vader David gewandeld heeft. Nu krijgt Salomo een persoonlijke boodschap van de Heere. In vers 3 zou je nog kunnen zeggen, Salomo had voorbeden gedaan voor het volk. En de Heere zegt, goed, als dat volk komt, dan zal ik ze ook horen. Maar nu wordt het heel persoonlijk. Zo gij, in de enkelvoudsvorm. Salomo had wel voorbeden gedaan voor het volk, maar nu gaat het niet meer over de tempel, maar over Salomo's eigen hart. En de Heere draagt Salomo op om hem te dienen. Voor mijn aangezicht leven. Wandelen. Wat betekent dat? Voor mijn aangezicht. Wel, dan ziet de Heere wat je doet. De Heer is erbij. En als je zo voor zijn aangezicht wandelt, dan betekent dat eigenlijk niets anders dan dat je zo leeft dat je je van Gods gunst verzekerd weet. Het is alsof je eigenlijk zo wilt u het toch, Heer. Zo heeft u het toch graag. Dat is toch uw begeerte. Zo wilt u toch hebben dat wij wandelen en dat wij leven. Zou je dat dan kunnen zeggen vanavond? Dat je nu zo wandelt voor Gods aangezicht en dat je je van zijn gunst verzekert. Zo wil de Heer het. In alle oprechtheid zoals vader David gewandeld heeft. Dat wil zeggen, met een ongedeeld hart. Want dat is wat de Heere wil. De Heere wil niet, nou laat ik maar zeggen, de beste plaats, maar dat je toch ook nog iets geeft aan de wereld. Nee, hij wil dat we hem dienen met een ongedeeld hart. Dat we in alles wat we doen hem op het oog hebben en niemand anders. Zo heeft David gewandeld. Dat zegt de schrift. Wel, als je dat doet, dan zal ik de troon van uw koninkrijk over Israël bevestigen tot in eeuwigheid. U moet maar eens lezen in hoofdstuk 8 vers 25. Is dat juist de pleitgrond die Salomo bij de Heere doet? Op voorwaarde van de belofte die de Heere aan zijn vader David gedaan heeft. Heere, gedenk dan aan dat woord, aan die belofte van mijn vader. Zo u, uw nageslacht, uw kinderen, wandelen voor mijn aangezicht oprecht, dan zult u die troon van vader David bevestigen. En daar komt de Heere nu op terug. Heeft Salomo zo geleefd? Een voorwaardelijke belofte? Zo zal ik de troon van uw koninkrijk over Israël bevestigen in eeuwigheid. Heeft Salomo zo geleefd? Straks, dan komt Rehabeam zijn zoon. En dan scheurt het rijk. 10 stammen worden van Salomo's rijk afgescheurd. En nog weer jaren later wordt het 2-stammenrijk weggevoerd in de ballingschap. Want ze hebben gezondigd. Wat kunnen wij daaruit leren? Als het gaat om een voorwaardelijke belofte. Denkt u nu echt dat wij in het verbond der genade zelf iets moeten doen, eer dat genadeverbond in werking gaat? Zo was het voor de val in het werkverbond. Adam, als je gehoorzaam bent en je eet niet van die verboden boom, dan zul je het eeuwige leven krijgen. Is dat nu ook zo in het genadeverbond? Wel nee. Een voorwaardelijke belofte wijst op de noodzaak van de Heere Jezus. Straks komt Davids grote zoon, die meer is dan Salomo, de Heere Jezus Christus, wiens rijk geen einde zal hebben. En de meerdere Salomo, die zal gehoorzaam zijn tot in de dood des kruises toe. Zo wordt het genadeverbond bevestigd. Voor overtreders. Gelukkig maar, hè. De verbonden genade, dat ligt vast in de dood van de Heere Jezus. Dat betekent heel eenvoudig. Als iemand een testament gemaakt heeft, dan kan hij dat testament nog veranderen zolang hij leeft. Maar zodra de testamentmaker gestorven is, dan kan er niets meer aan dat testament veranderd worden. En nu vermaakt de Heere genade aan zondaren. En dat kan nooit meer veranderd worden. Weet je wat dat betekent? De Heere handelt in beginsel uit genade. En hij handelt bij de voordeur uit genade. Daarom kan het, lieve gemeente van Vader. Daarom kan het, volk van God. Omdat God de Heere handelt uit genade. En als u ooit denkt dat de Heere anders handelt, dan getuigt de dood van de Heere Jezus daartegen. Ons avondmaalsformulier zegt dat zo mooi, hè? En heeft dat eeuwige testament dat verbond der genade besloten toen hij het uitriep. Het is volbracht. Wel, genade, dat is voor schuldigen, dat is voor zondaren. En daarom is vanavond niemand buitengesloten dan degene die zichzelf in ongeloof buitensluit. Een voorwaardelijke belofte roept om de Heere Jezus, wijst de noodzaak van de Heere Jezus aan. Maar als we op de Heere Jezus vanavond gewezen worden, dan is er genade voor de grootste der zondaren overvloeiende. Kom dan, zondaar, kom dan naar de gekruisigde. En als u zegt, ik heb geen voeten om te gaan, ik heb geen handen om hem aan te nemen, hoor dan dat verbond der genade. Daarin schenkt de Heere alles weg, zelfs geloof, om hem aan te nemen en aan je hart te drukken. Heel veel mensen die zeggen, als je ziet hoe laag het met Salomo is afgelopen, zou die man dan wel in de hemel zijn. Ik kan toch niet geloven, gezien de overvloeiende genade, dat Salomo niet in de hemel is. Onze laatste gedachte, tot waarschuwing. Waar, zegt de Heer, zo gij lieden. Moet je wel goed lezen wat er staat. Ja, dominee, dat is oud-Nederlands. Ja, dat kan zijn. Maar in vers 4 lees ik, en zo gij, en in vers 6 maar zo gij lieden. Is dat verschil? Jazeker. In vers 4 is het enkelvoud. En in vers 6 is het meervoud. Ai. De Heere waarschuwt Salomo wel op een bijzondere wijze. Hij zegt, Salomo, u hebt een voorbeeldfunctie. En als u afwijkt, dan neemt u daar mijn volk Israël heel makkelijk in mee. Wat doet de Heere hier? Hij maakt Salomo solidair. Eén met zijn volk. Zo gij die u ten eenenmale afkeren zult, gij en uw kinderen, dus de kinderen van Salomo, en de kinderen van de onderdanen van Salomo, van mij na te volgen. En dan moet je erop letten, daar komt dat verschrikkelijke. Dan zal de tempel worden afgebroken, het volk zal in de ballingschap gaan, en het volk zal een mikpunt worden van spot en van spaat. Ja, in geval van ongehoorzaamheid zal het slechte voorbeeld van Salomo verleidend werken op zijn volk. Dat geeft extra verantwoordelijkheid voor ons als ambtenaars. Ouders naar hun kinderen toe, leerkrachten naar de leerlingen toe, de gemeente van Waarder naar de wereld toe. Dus de Heere maakt je zo ineens solidair. Dus als het gaat om de gehoorzaamheid, dan staat Salomo alleen, want ik kan voor u niet gehoorzaam zijn. Maar als het gaat om de ongehoorzaamheid, dan neemt Salomo blijkbaar zijn onderdanen daarin mee. En wel zo in mee, dat uiteindelijk het eindigt in dat verschrikkelijke fiasco van de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel. En dat de Heere verdwenen is uit die tempel en het volk wordt weggevoerd naar dat heidense land. Dat is ter waarschuwing. Maar tegelijkertijd mag ik zeggen, meer dan Salomo is hier. Want de Heere Jezus die verklaart zich solidair. Eén met een schuldig volk. Nee, hij heeft geen zonde gedaan. Maar ik lees wel dat hij tot zonde is gemaakt. Dus één met zijn volk. Net als Salomo. Maar met dit grote verschil. Salomo heeft door de zonde zijn volk meegenomen. In de ondergang. Maar wat zegt Paulus nu in 2 Korinthe 5? Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wat een overtreffende boodschap. Meer dan Salomo verkondig ik u de Heer Jezus. Hij is één geworden met zondaren. Wat? Hij is de grootste der zondaren geworden in de toerekening. Om zijn volk mee te nemen in de ongerechtigheid? Wel nee, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. In Christus ben ik precies zoals God het van mij vraagt, van mij eist en waar de Heere recht op heeft. In Christus is er geen zonde meer in Jacob, nog ongerechtigheid in Israël. In Christus ben ik volmaakt. Ziet u wat er hier gebeurt? Die wonderlijke ruil. Hij zo solidair, zo één, dat hij mijn zonden en de gevolgen van mijn zonden op zich neemt. En in ruil daarvoor krijg ik zijn gerechtigheid en de gevolgen. Dat is het eeuwige, onvergankelijke leven. Ja, wat is dan die zonde, Heer? Dat is de zonde van afgoderij. Wat is afgoderij? Wel, dat je iets op de eerste plaats stelt, boven de Heer. Als je meer bezig bent met dat iets of met die iemand dan de Heer, dat is afgoderij. Natuurlijk zal niemand een beeld van Boeddha in huis hebben. Natuurlijk zal niemand een stierenbeeld van Baal in huis hebben. Maar, kunt u vanavond zeggen, ik heb alle dingen schade geacht om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Of moet ik toch zeggen, ik ben ook een afgodendienaar. Ik ben het ook. Ik ben het ook. Waarom heeft de Heere al zo gedaan aan dit land en aan dit huis? Men zal zeggen omdat ze de Heere hun God verlaten hebben, die hun vader uit Egypteland uitgevoerd had, en hebben zich aan andere goden gehouden en zich voor dezelfde nedergebogen en die gediend. Daarom heeft de Heere al dit kwaad over hen gebracht. Weet je wat hier gebeurt? Israël heeft dit over zichzelf uitgeroepen. En het is toch rechtvaardig ook. God wordt verheerlijkt. Ook in de straffen die hij uitdeelt. Ook in de eeuwige straf. Jazeker. God wordt verheerlijkt in de hemel. Waar de duizenden maal tienduizenden, die ontelbare scharen van zijn kinderen, hem eeuwig aanwijst door u alleen om het eeuwig welbehagen. Maar God wordt ook verheerlijkt in de hel, waar duizenden en duizenden rechtvaardig gestraft worden met die eeuwige straf. God komt wel aan zijn eer. Maar laat het onze zorg zijn vanavond om de zaligheid te verkrijgen. Om niet. Laten wij niet roemen in dat verbond en de zonde aan de hand houden. Maar breken met de zonde en terugkeren naar de Heer. Want we hebben toch gehoord dat God er naar kijkt en dat hij nu nog een hart heeft dat bewogen is met zondaren die terugkeren tot hem. Onbekeerde gemeentelid uit water. Bekeer je toch. Bekeer je toch. Maar God zal zijn naam verheerlijken in je eeuwige ondergang. Maar vanavond zegt hij, daar heb ik geen lust op. Maar ik heb lust dat je je bekeert en leeft. Opdat je zult staan bij die scharen die niemand tellen kan. En God eeuwig de eer geeft. Voor je bekering. Amen. Psalm 50 en daarvan het zesde vers. Roep in de nood tot mij, uw God en Heere, dan help ik u. En gij geeft God de eer. Psalm 50 vers 6. Eindig wij mijn gebed. Laat nooit iemand het wagen om misbruik te maken van uw goedertierenheid en van uw barmhartigheid en van uw genade. Want u zult uw naam verheerlijken in hem wanneer u rechtvaardig straft met dat eeuwige, onuitblusselijke vuur. Maar als we in de nood tot u roepen, dan helpt u. Dat heeft u vanavond laten zien. Als we breken met de zonde, als we smart hebben over de zonde, als we met een benauwd geweten tot u komen, Heere, hier ben ik, al is het voor de duizendste keer weer verzondigd, dan help ik u. Dan bewijs ik u mijn genade. Genade. Overvloeiende voor de grootste der zondaren en ook voor al uw kinderen. Hoe meer ze zichzelf leren kennen, hoe groter de genade wordt. En zo maakt u klaar voor dat hemelse lied dat u alleen de eer geeft. Hartelijk dank, Heere, voor het onderwijs dat u gaf. Zegen uw woord om Jezus wil. Amen. Psalm 60 vers 1 is de slotzang. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons. Wij zijn bevreesd. 60 vers 1. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.